goed dat je er bent vanochtend. Volle zaal weer, halleluja. Altijd even genieten. Ja, dat is ook voor mij een momentje om even te kijken. Hè. We zitten deze paar weken, eigenlijk sinds ja, wat is het, 3 weken of zo, in een soort serietje. Onafgesproken, is dat een woord? Onafgesproken. We hadden het niet afgesproken. Maar we ervaren gewoon dat er... dat we moesten spreken, of wilden spreken, over geestelijke strijd. En vorige week sprak Annemiek echt een krachtig woord. Als je die niet hebt geluisterd, luister hem terug of kijk hem terug via Facebook. Over dat we in een oorlog zitten. En in Openbaringen, het laatste boek in de Bijbel, wordt er gesproken over dat er een eind komt aan deze wereld en hoe dat zich verloopt. Het is best wel spannend boek. Annemiek zei al van, als je daar een film van maakt, dan is die 18+. Die is gewoon heftig. Van draken en koppige monsters en weet ik wat allemaal. Het is heftig. Maar er staat een stuk in de Bijbel waarin, in de Openbaringen dus, dat Satan weet, en Satan, voor degenen die dat niet weten, is onze tegenstander. Is degene die strijd met ons aangaat, is bezig elke dag, elk moment, om of je van God weg te houden, of je van God weg te halen. Want hij wil niet dat kinderen van God in verbinding, in relatie staan met God. Hij wil ze daarvan afhouden en daar is hij dagelijks mee bezig. En dat is die strijd. En er staat dus in Openbaring is dat hij weet, Satan weet, dat zijn tijd genummerd is. Dat er een moment komt waarin God zegt, nu is het genoeg. En dat hij een engel stuurt, hij komt niet eens zelf. Soms denken we dat het God tegen de duivel is. Dat is helemaal niet waar. God staat hier, duivel hier ergens. God heeft engelen die de duivel gaan pakken. Snap je? Dus het is geen gelijke strijd. Oké? Okay? Maar er is wel een strijd. En dit is het moment dat God gaat zeggen tegen een van zijn engelen, dan gaat hij zeggen van, nou, nu is het klaar. En pak Satan en pak al zijn trawantjes. En zijn demoontjes en gooi ze in de diepste duisternis. En die tijd komt. En Satan weet dat. Hij weet dat hij geen tijd te verliezen heeft. En Annemiek zei vorige week, weet jij dat ook? Weet jij ook dat je geen tijd te verliezen hebt? Dat het moment komt dat de geestelijke strijd een einde is. En dat er een moment is dat je ja, voor God staat. En dat het gewogen gaat worden. Weet je dat ook? Weet je ook dat er een strijd is om jouw ziel? Weet je ook dat wij in oorlog zijn en dat we dus ook daarin strijders zijn en dat we dat mee te maken hebben, dat de realiteit is. En sommige mensen weten dat heel erg goed, want die ervaren elke dag strijd. Maar de gevaarlijkste strijd die Satan voert is dat we het niet doorhebben. Is die onzichtbare strijd. En die kan ons vellen. En vanochtend wil ik daar ook over hebben. Ik wil het hebben over een krachtig, machtig wapen die de Bijbel omschrijft, die wij kunnen doen in onze geestelijke strijd, in deze oorlog. En Ineke zei het al. Dat is onderwerping. Onderwerping is een wapen die jij hebt om je te ontnemen, om de strijd weg te halen uit je leven. Nou, wie wil dat niet? Wie zit hier te wachten op strijd? Je mag je hand opsteken. Niemand. Niemand wil strijd. Iedereen wil een geplaveid leven. Zonder zorgen. Zonder pijn. Zonder teleurstelling. Toch? Of ben ik de enige hierin? Ik wel hoor, ik wil dat wel. Ik wil alleen maar succes op succes op succes. Ik wil geen strijd. We houden niet van strijd. En toch is de meeste strijd die wij ervaren in ons leven, komt door wat wij zelf kiezen en zelf doen. En God zegt, het is belangrijk in die strijd om je te onderwerpen. En dat verzin ik niet zelf, dat komt uit de Bijbel. Dat is gezond, toch? Dat is toch fijn om te weten? En dat staat in Jacobus 4. Dat gaan we ook even lezen. Zodat je ook weet dat het God is die dit zegt en niet Robert. Al zou het ook prima zijn. Jacobus 4, vers 7 staat dit. Onderwerp u dus aan God en verzet u tegen de duivel. Let op, dat is een volgorde. Het begint met onderwerping en dan verzetting. Onderwerp u dus aan God en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten. Dat is een belofte, die moet je pakken. Oké, dat wil ik, dan moet ik gaan doen wat God van mij vraagt. En dat is onderwerpen en verzetten tegen de duivel. En dan staat er in vers 8, nader tot God en dan zal hij tot u naderen. Weet je, in heel veel studies, als we het hebben over geestelijke strijd, als je het moeilijk hebt in je leven, of het nou gaat over verslaving of andere dingen die je doet, dat we zeggen, joh, naar het tot God en dan komt het vanzelf goed. En dat is heel mooi. En ik ben ook blij dat je dat doet, want daar ligt absoluut een oplossing in je nadering tot God. Maar er zit een voorwaarde voor in hoe je tot God nadert. Met wat voor een hart nader je tot God? Een hart van recht? Van, hé, ik ben uw kind, u hoort dit van mij te doen, ik eis het op. Of is er een hart van onderwerping die zegt, Heer, niet uw wil geschieden, of niet mijn wil, sorry, dat is even heel belangrijk, niet mijn wil geschieden, maar uw wil geschieden. En op die manier nader ik tot God. En dan nadert hij tot mij. Dan komt hij mij tegemoet. De sleutel voor overwinning ervaren over strijd in je leven is onderwerping. Niet meer strijd. Niet alleen tot God naderen, maar met een hart van onderwerping. Daar ga ik vanochtend met je over spreken. Maar niet voor het wefgen bidden. Want dat heb je nodig. Heer, we bidden dat uw geest die hier is, die hier werkt in ons, diezelfde geest die Jezus terugbracht uit de dood, diezelfde geest is met diezelfde kracht in ons aan het werk. Heer, daar ben ik u zo dankbaar voor, want dat hebben we zo keihard nodig. Heer, we hebben nodig dat u onze oren opent, dat u ons hart verzacht, dat we werkelijk kunnen horen wat u zegt. Heer, ik bid dat uw stem vanochtend luider spreekt dan onze pijn. Luider spreekt dan onze teleurstelling. Luider spreekt dan al die stemmen in het verleden die ons gevormd hebben tot waar we nu zijn, die in de weg staan om te doen wat u van ons vraagt. Heer, ik bid uw geest daarover als olie, die verzacht en die ons in staat stelt om uw woord te horen, het aan te nemen, het te planten in ons hart, te laten groeien tot de vrucht uitkomt. Heer, want dat willen we. We willen uw vrucht van uw woord in ons leven zichtbaar, zodat onze strijd stopt, Heer, maar ook dat de wereld dit ziet. Heer, dat ze werkelijk vrede zien in ons leven. Niet omdat wij zo goed zijn, maar omdat u zo goed bent. Heer, dat bidden we op dit moment. In Jezus' naam. Help ons. Amen. Amen. Help ons. Belangrijk gebed. Voor degenen die mij heel goed kennen, weten dat ik ontzettend gek ben op klussen. Nou, ik ben er wel gek op, voornamelijk de klussen die ik kan. En die zijn heel weinig. Ik hou van dingetjes zelf doen, maar voornamelijk de makkelijke dingen, want nou ja, eigenlijk niet, want bijna niks lukt. En toch probeer ik het elke keer. Elke keer als er een klus in huis is, denk ik van, schat, dat kan ik, ga ik fixen. Dus ik heb een garage en in een garage hoort gereedschap. Dus dat heb ik ook. Ik heb door de jaren heen wat gereedschap verzameld. Of het van goede kwaliteit is, valt ook te betwisten. De meeste komt van de Aldi. Maar ik heb het. En ik heb het zodat ik klaar ben van elke klus. En dat probeer ik ook. En dan laatst wilden we horen plaatsen in onze ramen. Dus ik plaats die dingen erin. En die passen natuurlijk niet. Typisch. Dus wat doe ik? Ik haal hier een randje weg. En ik zet hem erin. Past nog steeds niet. Dus ondertussen heb ik 3 kozijnen gesloopt. En ze passen nog steeds niet. Er komt een punt als het gaat om klussen dat ik door heb. En ik ben redelijk traag van begrip. Dus ik probeer het altijd zelf. Is dat ik dat niet moet doen. Is dat ik iemand moet vragen die het wel kan. En gelukkig hebben we in de gemeente genoeg mensen die dat kunnen. En als ik een professioneel nodig heb, dan bel ik Dennis. En dan zeg ik, Dennis, kun je me helpen? Dan zeg ik, ben hartstikke druk, lukt me niet. Oké, dan bel ik elke keer wel. En zo ga ik mijn rijtje af. En ondertussen, na de eerste dienst, hebben zich al meerdere mensen gemeld. Dus ook voor jullie een oproep. Ben je handig? Wil je me helpen? Meld je naar de dienst even, ik heb wel een paar klusjes. Maar wat er belangrijk voor mij is, is dat ik begin te erkennen, ik kan dit niet. Meestal net te laat, net al als ik iets gesloopt heb en denk, oeh, dat had ik misschien niet moeten doen. Dan ga ik op zoek naar hulp. En dan vraag ik iemand om te komen om te helpen. En wat ik dan doe, is ik verzorg de koffie. En ik zorg ervoor dat alles schoon is en dat het netjes opgeruimd is en dat die persoon zich verwend voelt. Want die doet het voor mij en bedekt mijn schaamte. Dat ik weer gefaald heb als man in mijn huishouden. Maar dat ik iemand ingehuurd heb, betekent dat ik mezelf moet gaan vernederen. Moet gaan lager gaan zetten dan die persoon. Is die belangrijker dan ik? Nee, maar hij kan iets wat ik niet kan. Of zij trouwens ook hoor. En dat heb ik nodig. Maar moet je voorstellen dat die persoon komt en ik continu voor zijn voeten loop. En zegt van, oh nee, dit doe ik zelf wel even. Oh nee, dit pak ik zelf wel even. Oh nee, nu zie ik het, nu ga ik zelf wel even. Oh, ga even aan de kant, want je doet het niet goed. Denk je dat hij me vaker gaat helpen? Nee, Dat gaat niet gebeuren. Als ik hulp wil hebben en als ik verder wil komen, dan moet ik mezelf in een waarde gaan schatten die lager is in dat gebied dan die persoon. En dat waar we vanochtend over hebben, dat is onderwerping. Is dat ik mezelf onderwerp aan het gezag van een persoon die meer weet, die meer kan, die dit beter kan dan ik. Het betekent niet dat ik minder waardevol ben. Want vaak koppelen dat aan onderwerping, is dat het een soort beeld is van zwakte. Daar kom ik straks nog op terug. Maar is dat je in staat bent om hulp te vragen en je daar dus ook aan te onderwerpen. Zeg, hey, ik vraag je hulp en je kan dit. Dus ik ga doen wat jij zegt. En ik ga doen wat jij vraagt. Want ik word daar beter van. Mijn huis wordt daar beter van. De muggen worden minder. Want jij plaatst een hort die wel past. Dat is onderwerping. In de Dikke Van Dalen of een andere concordantie staat dit als definitie van onderwerping. Jezelf vrijwillig ondergeschikt maken aan de gezag van iemand anders. Jezelf, niet een ander, maar jezelf. Vrijwillig, niet gedwongen, want dat is onderdrukking en niet onderwerping. Vrijwillig ondergeschikt maken aan het gezag van de ander. En in onze cultuur is dat niet een heel populair woord. Het staat in weinig missies van bedrijven die zeggen, oh, wij streven ernaar dat alle werknemers zich goed onderwerpen. In de kerk wordt er heel weinig over gesproken, over onderwerping. Terwijl er in de Bijbel regelmatig over wordt gesproken. Als een zeer sterk geestelijk principe en zoals vanochtend zelfs, een wapen. Een wapen in jouw strijd. Omdat het over het algemeen wordt gekenmerkt met zwakte. Mensen die zwak zijn, die onderwerpen zich, want die hebben hulp nodig. Ik kom daar straks nog op terug, of het een zwakte is of een kracht. Maar heel vaak wordt het ook een stukje in context, zeker als het gaat om Bijbelse studies en dat soort dingen, in het huwelijk. Weet je nog? Alle echtparen zeggen amen. Het woord komt terug als we het hebben over het huwelijk. Laten we eens even lezen in Efeze 5. Voor degenen die het niet weten, ik ga je helpen aan een goed huwelijk. Heb je strijd in je huwelijk? Nee, dat moet ik even anders zeggen. Wanneer je strijd hebt in je huwelijk, is dit je sleutel? Is dit je sleutel om geen strijd meer te hebben? Het staat in Efeze 5. En dan staat dit in vers 21. Aanvaard elkaars gezag uit eerbied voor Christus. Ik vind het een wat zachte vertaling. Alsof we de strijd niet meer aan willen en dan zeggen we, aanvaard elkaars gezag. Dus, en dat klopt op zich ook wel. Alleen in de oorspronkelijke vertaling staat hier wel degelijk, onderwerp u aan elkaar. Man, vrouw, onderwerp u aan elkaar. En het is elkaars gezag aanvaarden, maar er zit voor mij iets meer kracht in het woord onderwerpen dan gezag aanvaarden. Dat is een soort van, oké. Een onderwerping is een bewuste keus die je dagelijks maakt om het gezag van de ander te aanvaarden. En dan gaan we door met zeggen, vrouwen, erken het gezag van uw man. Oftewel, vrouwen, onderwerp u aan uw man. Erken het gezag van uw man als dat van de Heer, want een man is het hoofd van zijn vrouw, zoals het Christus het hoofd is van zijn kerk, het lichaam dat hij gered heeft. En zoals de kerk het gezag van Christus erkent, zo moeten vrouwen in ieder opzicht het gezag van hun man erkennen. En vaak kan dit heel negatief overkomen? Wordt het gebruikt? En in de eerste dienst zei ik ook al, als je hier stopt, dan is het niet compleet. Maar zelfs als je hier stopt en je zou dit doen, vrouwen, beloof ik je dat je een beter huwelijk hebt. Dat je namelijk iets doet in de lijn van God. Je onderwerpt je aan het woord van God en je gaat dit doen in geloof dat God het goed met je heeft. Het is ook een onderwerping hierin, is ook een teken van gezag naar God en ook een onderwerping aan God zijn plan en zijn goedheid. Maar gelukkig stopt hij hier niet. Gelukkig zegt hij niet alleen, oké, vrouwen, jullie moeten je onderwerpen aan de man en dan komt alles goed. Overigens, als side note, hier staat ook geen voorwaarde. Er staat hier ook niet vrouwen onderwerpen als uw man als hij. Er staat hier een opdracht waarin de vrouw zich mag onderwerpen aan de man. Om zegen te ontvangen. Het is wel akelig stil hier. En dan staat er in vers 25, gaan we gelukkig door. Oh, de spanning gaat eraf voor de vrouwen. Mannen, heb uw vrouw lief. Even een testje. Onderwerp u aan uw man, mannen, heb uw vrouw lief. Voelt dat hetzelfde? Gek, hè? Dat voelt niet hetzelfde. Het voelt alsof de vrouwen moeten zich onderwerpen. Oh, nou, dat is succes. Aan de mannen, u hoeft alleen maar lief te hebben. Dat is niet moeilijk. Oké, wacht even, we lezen verder. Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft lief gehad en zich voor haar heeft prijsgegeven. Dat klinkt ook zo geestelijk. Maar wat hier staat is, zoals hij zijn leven voor haar gaf. Zoals hij aan het kruis ging voor haar. Zoals hij kapotgeslagen werd voor haar. Zoals hij vernederd werd voor haar. Oké, voelt het nu wat meer gelijk? Zou je aan zoiets willen onderwerpen? Denk het wel. Overigens staat hier niet de voorwaarde. Ik doe dat pas als hij dat doet. Sleutel in je huwelijk is, begin hiermee en hij zal het doen. Voor mannen, begin hiermee en ze zal je eren. Maar dat is een beetje de zwaarte. Ik ga niet de hele tijd over huwelijk praten hoor. Dat zou wel leuk zijn. En goed. Maar daar hebben we straks een marriage course voor. Volgend jaar gaan we een marriage course doen. Dus geef je man en vrouw op daarvoor. En ga mee. En het wordt hartstikke goed. En daar leren we dat. Hoe de Bijbelse principes over het huwelijk. Maar het gaat me niet zozeer over het huwelijk. Het gaat me over dat woord onderwerping. Het is een krachtig woord. Het is een krachtig principe van God. Die strijd wegneemt uit je leven. Mannen en vrouwen. Als wij dat zouden doen wat daar stond. Zou in ons huwelijk weinig strijd zijn. Want weet je, onze geest, onze ziel, sorry, niet onze geest, maar onze ziel is sinds de zondeval bezig met één ding. Autonomie creëren. De reden van een zondeval is dat we gelijk wilden zijn met God. Satan kwam bij ons als mens, niet naar Adam en Eva, ook wel, maar dat vertegenwoordigt ons, dus ook bij jou. Jij zou diezelfde keus gemaakt hebben. Waarin hij zegt, als je dit doet, ben je gelijk aan God. En wij zeiden, oeh, dat is wel beter dan nu. Nu ben ik onderworpen aan God. En ik heb geen kennis van goed en kwaad. Maar als ik dat wel doe, dan ben ik gelijk aan God. Heb ik kennis van goed en kwaad en dat kan ik aan. Dat konden wij niet aan. Dat kunnen we nog steeds niet aan. Wij kunnen de kennis van goed en kwaad helemaal niet aan. Wij kunnen ook niet gelijk zijn aan God. Maar onze ziel wil autonomie. We willen alleen. Onze ziel roept eigenlijk continu. En we zijn natuurlijk goed opgevoed, dus we zijn sociaal vaardig geworden. Maar in principe roept onze ziel dit. Ik wil wat ik wil. Wanneer ik wil en hoe ik wil. Dat is wat onze ziel roept. En goede ouders die leren je van, dat is niet sociaal vaardig en op school werkt dat niet zo, want de meester heeft ook wat te zeggen. En daarmee leer je al een stukje onderwerping. Maar in wezen is dit onze zielskreet. En waar ons werk begint, is dat we zeggen, nee, niet ik wil, maar wat u wil geschieden. En nogmaals, op het moment dat we dat leren, ook al is het in je huwelijk, is het in je bedrijf, is het in je sociale omgang, als we leren om dat te doen, zul je zien dat de strijd in je leven afneemt. Dan zul je zien dat de duivel geen grond meer heeft om je aan te vallen, omdat je namelijk onderworpen bent aan de wil van God. En de strijd is niet meer met jou, maar met God. En die verliest hij. Sterker nog, die heeft hij al verloren. Onderwerping is ook geen teken van zwakte, had ik al gezegd, maar een teken van echte macht. Onderwerping is geen teken van zwakte, maar een teken van echte macht. Als iemand echt machtig is, is hij in staat te onderwerpen. Ik zal het je laten zien. Kunnen we constateren dat Jezus echt macht had? Ik bedoel, hij was tenslotte de Zoon van God. En hij kwam op deze aarde en hij liet ook zien, keer op keer op keer, dat hij macht had over alles. Over demonen, over ziekte, over... noem maar op, eigenlijk over alles. Jezus had echt macht. En dan zegt hij in een moment waarin hij richting het kruis gaat, waarin hij weet, ik moet straks aan het kruis. Dat is nodig om de wereld te bevrijden van een zondemacht. Maar Jezus is ook mens en die vond dat moeilijk. Ik bedoel, Jezus ging niet huppelend naar het kruis. Er staat met vreugde, maar dat is wat anders. Vreugde was dat hij het doel voor ogen had. Maar hij was mens zoals jij en ik en hij vond dit zwaar, hij vond dit moeilijk. En hij gaat in de nacht daarvoor, gaat hij naar Gethsemane en gaat hij bidden met zijn vrienden. En hij gaat bidden en hij bidt ook op een gegeven moment, Heer, als het enigszins mogelijk is, hoeft dit dan niet? Kunt u dan iets anders bedenken? Maar als dit nodig is, dan wil ik dat uw wil gebeurt en niet mijn wil. Dan wil ik dat het gebeurt zoals u het wil en niet zoals ik het wil. Ik onderwerp mij aan uw wil ten koste van wat ik voel of wat ik wil. En dan staat er dit in Matteüs 26, vers 53. Wanneer de tempelwacht komt bij Gethsemane om Jezus op te halen. En daar staan zijn vrienden staan ertussen. En eentje pakt zelfs een zwaard. En die slaat de oor af van Malchus, een van de bedienden. Omdat ze namelijk Jezus willen verdedigen. En dan zegt Jezus dit tegen zijn discipelen. Niet tegen de mensen die hem komen halen. Tegen zijn discipelen. Hey, weet je niet dat ik mijn vader maar te hulp hoef te roepen. En dat hij mij dan onmiddellijk meer dan 12 legioenen engelen ter beschikking zou stellen? Weet je hoeveel macht ik heb? Er zijn 12 legioenen engelen. Veel. Dat zijn er veel. Die staan klaar om als ik nu maar zeg dat ze komen en ze halen me hieruit. Dat is mijn autoriteit, dat is mijn macht. Daar ben ik toe in staat. Maar, zegt hij in vers 54, hoe zouden dan de schriften in vervulling gaan? Waar staat dat het zo moet gebeuren? God had al bepaald hoe het moest gebeuren. En ik ben in staat en ik heb de macht en de autoriteit in mijn leven om het anders te doen. Maar ik kies ervoor om mij te onderwerpen aan hoe God het heeft bedacht. Omdat ik weet dat op lange termijn, niet nu, niet de volgende uur, want hij werd kapotgeslagen daarna. Maar ik weet dat op lange termijn meer zegen gaat voorbrengen dan wanneer ik mijn wil uitvoer. Meer zegen gaat voorbrengen voor mij, voor de mensen om me heen, voor mijn familie. En in dit geval generaties van mensen die bij Jezus komen en bevrijd worden van zonde. Maar het begint ermee dat Jezus zegt, ik heb die macht en ik doe het niet. Onderwerping is een teken van absolute macht. En niet van zwakte. Vergis je daar niet in. En Jezus laat ook zien in zijn leven hoe dat werkt. Als je onderworpen bent aan de wil van God. Zijn hele leven is daar eigenlijk een voorbeeld van. En ik wil je een voorbeeldje geven hoe dat werkt. En ook in jouw leven kan werken. Als we lezen in Matteüs 4 vers 3. En Jezus die is hiervoor is die gedoopt. Door Johannes. En dat begint al heel gek. Want hij wil bij Johannes gedoopt worden. En Johannes zegt, ja maar ik moet u niet dopen. U moet mij dopen. En Jezus zegt, nee. Ik onderwerp mij namelijk aan hoe God het bedoeld heeft. En ik moet mij laten dopen, want zo geschied ik gerechtigheid, zegt hij. Oftewel, zo doe ik wat God van mij vraagt. En ook ik moet dat doen, net als wij allemaal. Hij was de enige die uitzondering kon maken, maar hij deed het niet. Omdat hij zich onderwierp aan het plan van God, in plaats van wat hij zelf dacht of wilde. En er staat er, daarna kwam er een duif op hem, en dit is de zoon van God, en wie ik veel welbehagen heb, een heel mooi moment, die gun ik iedereen. En dan staat er, daarna ging die woestijn in. Om te beproefd te worden. Om getest te worden. Om te gaan kijken hoe zijn hart werkelijk was. En dan staat er dit in vers 3. Nu kwam de beproever naar hem toe. En zei, als u de zoon van God bent, beveel dan die stenen in brood te veranderen. En hier heb ik wel wat vaker nagedacht. Wat is daar een zonde van? Wat is het probleem? Staat het in de Bijbel, gij zult geen brood van stenen maken. Dat staat er niet. Maar Jezus reageert zo. Hij gaf hem ten antwoord in vers 4. Er staat geschreven, de mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God. Wat het betekent is dit. Ik bepaal niet hoe er voor mij gezorgd wordt. God doet dat. En mijn eigen behoefte, namelijk naar brood, want hij had honger, stel ik ondergeschikt aan het woord van God. En dat staat symbool voor ons leven, dat alles wat tastbaar en materieel is en zorgt dat wij eten en zorgt dat wij gevoed worden en zorgt dat we geen honger meer hebben en dat we ons gelukkig voelen, dat staat ondergeschikt aan de wil van God. En dit is nou in het Westen een groot probleem, is dat we namelijk dit voorop zetten en het woord van God daaraan toepassen. Ik zorg eerst voor dat ik goed voor mezelf zorg en dan doe ik eventueel de wil van God. En we zullen dat nooit hardop zeggen. Maar ik bid je, kijk naar je leven. En kijk of je je prioriteiten juist hebt. Volg je eerst de wil van God en zorg je dan voor brood? Of zorg je eerst voor brood en hoop je dat Gods wil eraan toegepast is? Niemand die het weet, behalve jij. En vervolgens, vers 5, nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op de hoogste punt van de tempel. En hij zei tegen hem, als u de zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven, zijn engelen zal hij opdracht geven om u op handen te dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen. Jezus antwoordde ook, staat ook geschreven, stel de Heer uw God niet op de proef. Oftewel, Satan die valt hem eigenlijk aan en zegt, hey, wie zorgt voor jou? Als je naar beneden valt, wie zorgt voor jou? Ik zal wel zorgen dat je goed terechtkomt. En Jezus zegt, nee, het gaat niet om mijn wil. Het gaat niet om dat er God voor mij gezorgd wordt. Het gaat erom dat ik ondergeschikt ben aan de wil van God. Hij zorgt voor mij. Ik ga hem niet eens op de proef stellen. Ik ga God niet eens testen. Ik ga hem gehoorzamen. Dus ik laat me niet uitdagen. Ik laat me niet uitdagen door jou. Ik wil gehoorzaam zijn aan God. En de duivel nam hem opnieuw mee, vers 8, nu naar een zeer hoge berg. En hij toonde hem alle koninkrijken van de wereld, in al hun pracht. En hij zei, dit alles zal ik u geven, als u voor mij neervalt en aanbidt. Daarop zei Jezus tegen hem, ga weg, Satan. Want er staat geschreven, aanbid de Heer uw God, vereer alleen hem. Daarna liet de duivel hem met rust. En meteen kwamen engelen om voor hem te zorgen. Denk niet dat het alleen voor Jezus geldt. Als wij in staat zijn om in al deze drie gebieden van ons leven onderworpen te zijn aan God, zal de Satan van ons vlieden en zijn de engelen om voor ons te zorgen. En die drie gebieden zijn, waar leef ik van? Wie zorgt voor mij? En wie leef ik voor? Satan zet hem op een berg en hij zei, dit zal ik je allemaal geven. En Jezus zei, maar ik leef helemaal niet voor jou. Dat is helemaal nooit een doel geweest. Ik bid alleen God. Hij regeert over mijn leven. En als hij dit wil geven, prima. En als hij het niet wil geven, ook goed. Want dit was nooit waar ik het voor deed. Onderworpen zijn aan de wil van God. Waar leef ik van? Wie zorgt voor mij? En wie leef ik voor? Weet je, vorige week sprak Annemiek over de geest van angst, om die te doorbreken. Ik zal je dit vertellen. Onderwerping neemt iedere vorm van angst weg. Onderwerping neemt iedere vorm van angst weg. Want overal waar jij aan onderwerpt, is niet meer van jou. Dat is namelijk iets wat je God toevertrouwt. Waarom zou je daar nog bang voor zijn? Je hebt het aan God gegeven. Op het moment dat Satan komt en die valt je daarop aan, zeg je, oh, wacht even, je bent bij de verkeerde. Want dit is niet van mij. Dit heb ik aan God gegeven. Ik heb me onderworpen aan zijn wil daarvoor. En als je iets wil vechten, moet je bij hem zijn. Ah, te laat. Je hebt al verloren. Onderwerping hierin is dat je het vertrouwen hebt dat jezelf geven beter is dan zogenaamd aan jezelf vasthouden. Want dat blijkt toch al een illusie te zijn. Controle hadden we toch al niet. Ik denk de grootste illusie van Satan die hij ons laat zien is dat wij controle hebben over hoe ons leven loopt. En over een paar kleine dingen is het misschien ook waar ook. Als het gaat over je bestemming, als het gaat over Gods roeping op je leven, was die nooit van jou. Een onderwerping is dat erkennen en zeggen, hij was nooit van mij. En ik geef het terug, waar het behoort. Ik geef de autoriteit terug waar het behoort. Ik ben gehoorzaam aan wat God van mij vraagt, in plaats van mijn ziel. Door de autoriteit of zeggenschap over jouw leven aan God over te laten, zei ik al, moet de duivel als hij ruzie zoekt naar God in plaats van jou. Weet je dat dat het einde is van al jouw strijd? Elk moment dat je strijd ervaren, nader je dus tot wie het is, God. Dan nader je tot de Vader en hij nadert tot jou. Als jij in je hart van nederigheid naar God toe gaat en onderwerpt aan zijn wil. En misschien als je strijd hebt op dit moment, misschien begint het bij bekering. Dat je zegt, oké, Heer, het is niet van mij. Ik moet het aan u geven en ik wil me onderwerpen aan wat u van mij vraagt. Hoe moeilijk dat ook is. God stapt erin. Hij is trouw. Als je wil weten wat de sleutel is van onderwerping, ik las net Jacobus 4 vers 7 voor, maar in 4 vers 6 staat dit. God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt hij genade. God weerstaat de hoogmoedige, staat er in een andere vertaling. Daar kan hij niks mee. Maar met een hart van nederigheid, daar schenkt hij genade. Dat heeft dus met je hart te maken hoe je naar God toe gaat. Onderwerping begint met nederigheid. Ik wil eindigen met twee conclusies die je gaan helpen. En ze zijn wat sterk. En daar hou ik van. Ik hoop dat ze een beetje schuren. Dat is de bedoeling. De eerste conclusie is dit, als het gaat over onderwerping. Schrijf hem vooral op En gebruik hem voor jezelf en niet aan een ander. Overal waar jij nog strijd ervaart in je leven, is een gebied dat nog niet aan God onderworpen is. Overal waar jij strijd ervaart in jouw leven, is het in je huwelijk, heb je last van verslaving, depressies, zelfs ziektes. Als je daar strijd ervaart, is het een gebied wat nog niet aan God onderworpen is. En dat bedoel ik niet als verwijt. Niet foei. Ik bedoel het als verlossing. Stop met de strijd. Ga naar God toe. Hij heeft al gewonnen. Hij wil dat wij aan hem onderwerpen. En dan zou je zijn macht door jouw leven zien. Maar het is een teken waar jij strijd ervaart. Ga daarmee naar God toe. En onderwerp je aan zijn wil. Zodat je bevrijding ervaart. Zodat je kracht ervaart in je leven. En werkelijk vrede hebt. En de tweede conclusie is dit. Die is misschien nog pittiger dan de eerste. Je kunt niet aan God onderworpen zijn als je niet aan mensen onderworpen kan zijn. Heel vaak kunnen wij heel mooi geestelijk zeggen, oh Heer, ik onderwerp me aan u. En vervolgens rebelleren tegen iedereen om ons heen. Tegen onze baas, tegen onze ouders, tegen onze leiders, tegen onze buren, tegen de politie, tegen de regering. Och, het lijkt wel een trend tegenwoordig. Als je niet afgeeft op de regering, dan hoor je er niet meer bij. Het is een geest van deze wereld. Is niet een geest van onderworpenheid. Betekent dat je overal mee eens moet zijn? Nee, natuurlijk niet. Maar daar ging het ook niet om. In een huwelijk ben ik het ook heel vaak niet met het aan je eens. Maar daar ging het niet om. Het ging niet om gelijk. Het ging om jezelf durven plaatsen onder de ander. En dat begint in leiderschap. Dat begint bij de wet. Dat je daaraan onderworpen bent. En ik bedoel, heel, heel praktisch. Als je aan wordt gehouden omdat je snel rijdt, heb je niet onderworpen aan de wet. En wat krijg je ervan? Strijd. Weet je hoe je dat voorkomt? Ja, niet te hard rijden, dat klopt. Maar als je dat wel doet en een politieagent houdt je aan, dan zit je onderwerp dat je zegt, je hebt gelijk. Het spijt me. Ik zal het niet weer doen. Ik denk dat die agent je aankijkt en denkt, hè? Maar dat is wel hoe God ons leert. Dat als we geconfronteerd worden hiermee, is dat we ons bekeren, dat we ons onderwerpen aan zijn wil. En ik beloof je dat je zegen zult hebben in je leven. De strijd neemt af. En ik had het over nederigheid. En ik heb een mooie definitie geleerd van mijn schoonvader over wat nederigheid is. Want vaak wordt dat verkeerd begrepen. En nederigheid, onthoud dit, is niet minder van jezelf denken, maar minder aan jezelf denken. En als je dat doet, als je dat doet richting God, is dat je minder aan jezelf denkt, maar bezig bent met wat God als wil voor jouw leven heeft, dan beloof ik je dat het de strijd afneemt. En als je tot God nadert, dan nadert hij ook. Want je hebt een hart van nederigheid en dat beloont hij. Ik wil vragen of je wil gaan staan als we samen gaan afsluiten. Want dit begint, dit staat of valt met het begin dat jij je leven onderwerpt, dat jij je leven geeft aan Jezus. Hij die zelf onderworpen was aan de wil van de Vader en voor jou aan het kruis ging en voor jou stierf en jouw zonde op zich droeg, zodat jij vrij tot God kon komen, zodat jij hersteld kon worden met God, zodat jij de kans kreeg om je opnieuw te onderwerpen aan God zoals Adam en Eva in het begin bedoeld waren. Dat is een eer en dat is geweldig en dat vieren we. Maar het begint met een stap van jou om tegen God te zeggen, ik heb uw offer nodig. Ik onderwerp me aan uw plan van redding. Ik kan het niet zelf. Alles wat ik zelf doe komt in mislukking of pijn of teleurstelling uit. Ik heb uw offer nodig. Ik heb Jezus nodig. Ik wil iedereen hier de kans geven om het nu te doen. Dus ik wil je vragen om je ogen te sluiten en je hoofd te buigen. En als jij zegt, ik heb het offer van Jezus nodig. Ik wil hersteld worden met God. Ik wil dat Hij over mijn leven regeert. Dan begint het met jezelf te onderwerpen aan Hem. En dat begint gewoon met een keus. En ik beloof je dit, is dat het je leven verandert. Maar onderwerping is een keus die je elke dag opnieuw maakt. En elke keer als er strijd komt, dat je zegt, oké, ik ga me hier onderwerpen. Maar het begint nu met een keus voor Jezus. Als jij zegt, ik wil mijn leven aan Jezus geven. Ik wil me onderwerpen aan zijn plan van redding. Dan vraag ik je, als ik zo tot 3 tel, om je hand op te steken. Dan ga ik voor je bidden. Als jij Jezus wil volgen voor het eerst in je leven, of misschien wel opnieuw, Dat je zegt, ik ben afgedwaald en ik moet terugkomen bij Jezus. Steek je hand op als ik tot drie tel. 1. God houdt van je, heeft een plan voor jouw leven. 2. Als jij je onderwerpt aan zijn plan, zul je zegen ervaren. 3. Wie wil? Steek je hand op, wie wil? Yes. Amen. God heeft je hand gezien en in de naam van Jezus, door zijn offer en door zijn werk, mag ik tegen jullie zeggen dat jullie zonden zijn vergeven. Dat jullie hersteld zijn met God. Dat zijn geest met jullie verbindt en dat zijn deuren voor jou opengaan. Dat je veilig naar zijn troon kan komen. Dat je hem kan ontmoeten en een plan van jouw leven kan ontdekken. En ik bid dat de geest van God je helpt, net als de rest van ons, om iedere dag opnieuw ons leven aan hem te onderwerpen. Om onze eigen wil het zwijgen op te leggen en te zeggen, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Ongeacht wat het ook brengt, want ik vertrouw u. En ik weet dat uw plan goed is. En ik zet mij eraan toe om het te volgen. En Heer, help mij waar ik dat niet kan. Over jullie bid ik dat de kracht van God over jullie leven heerst. Dat je de stem van God verstaat waar je nog niet onderworpen bent aan zijn wil. En dat je kracht en de moed hebt om terug te draaien naar God en jezelf te onderwerpen aan zijn plan. Aan elkaar, aan mensen. Omdat je weet dat het plan van God goed is. Want hij regeert. En als hij regeert, dan gebeurt het goed. He reigns. Halleluja.